kan u geen vreugde bieden. U kunt het proberen te zoeken in de wereld, maar de vreugde diep in het hart, die kan niemand u geven dan alleen Jezus. Broeders en zusters, we hebben vanmorgen gehoord over mensen die pijn lijden. Mensen die eenzaam zijn, mensen die bitter zijn, mensen die niet kunnen vergeven. Mensen die muren om hun hart hebben gebouwd. Maar deze morgen heeft God een boodschap voor u. Een boodschap van liefde. Hij is gekomen om die muren af te breken. Want wij kunnen dat niet. Wij kunnen geen muren afbreken. Maar wat wij wel kunnen doen is zeggen, Heer, ik wil dat u mij helpt. Ik wil dat u in mijn leven instapt. Ik wil dat u mij helpt. En dan zal hij het doen. Gelooft u dat? Dan zal hij het doen. Heeft u genoten van het woord van God vorige week? Weet u nog waar het over ging? Het ging erover dat wij onze redding moeten koesteren. Koesteren. Koesteren wil zeggen dat je dat als een schat aan je borst drukt, in je hart bewaart. Dat wil zeggen koesteren. Je drukt het aan je hart. Zo moeten wij omgaan met onze redding. Want we hebben gehoord dat die redding veel heeft gekost. God gaf zijn enige geboren zoon. God had maar één zoon. En we hebben gehoord dat broeder Jaren zei, ik heb 4 kinderen heeft hij geloof ik, hè? 5 kinderen. Ik kan geen van mijn kinderen missen. Maar als broeder Jara één van zijn kinderen zou geven, dan zou hij nog 4 kinderen over hebben. Maar God had maar één zoon en hij gaf zijn zoon in de dood. En moet u zich voorstellen, broeder Gerry Nol die zei, God heeft het heelal geschapen, oneindig groot. Wij kunnen met ons verstand daar niet bij. Wij kunnen met ons verstand nog niet tot aan de maan. De mensen zijn op de maan geweest, maar ze hebben de echte dieptes nooit kunnen doorgronden. Laat staan tot aan de zon, tot aan de Melkweg, één van de miljoenen sterrenstelsels. God is oneindig groot en die grote God die gaf zijn enige geboren zoon om voor ons te sterven, hebben wij gehoord. En niet alleen zomaar stierf, hij stierf als een misdadiger. En hij stierf niet als een dief. Hij stierf niet als een gewone moordenaar. Nee, hij stierf als de ergste moordenaar. Want de dood aan het kruis was voorbehouden voor de zwaarste categorie misdadigers. Daar was die dood aan het kruis voorbehouden. En God gaf zijn zoon in die diepe vernedering. Om u en mij te redden en aan zijn borst te koesteren. En vandaag wil ik met u daarover hebben dat God, dat die liefde nog dieper ging. Want hij kwam niet alleen om u en mij te redden. Maar hij kwam om u tot zijn bruid te maken. Zijn bruid, moet u zich voorstellen broeders en zusters. Er is geen zonde te groot voor God. Er is geen zonde te groot voor God. Af en toe dan lees je van mensen die tot bekering komen. Ik heb een tijdje geleden een boek gelezen over een terrorist die tientallen doden op zijn geweten heeft. En hij bekeerde zich. Voor die terrorist is plaats bij God. En dan zegt hij, ik wil dat je tot mijn bruid behoort. Kan iemand van u dat begrijpen? Ik kan dat niet begrijpen. Kijk, dat je uiteindelijk, met Gods hulp zegt, ik vergeef je. Misschien dat we dat kunnen vatten. Maar God zegt, wil je tot mijn bruid behoren? En dat is vandaag de vraag aan u en aan mij. En de Heer die klopt deze morgen aan de deur van uw hart. Hij klopt aan de deur van uw hart en hij vraagt aan u, wil je open doen? En als je opent, als je je hart opent, zal hij in je hart komen. God wil ons als zijn bruid beschouwen. Hij zoekt een volk om voor altijd mee samen te zijn. Hij zoekt een bruid en het wonder is dat wij daartoe mogen behoren. En toen God de hemel en de aarde geschapen had, de dieren, de planten, de mens geschapen had, het allereerste wat hij deed was, hij schiep Eva, de vrouw van Adam, en hij voegde ze samen in het huwelijk. Dat was het eerste wat hij deed. En waarom deed hij dat als allereerste? Omdat alles draait om het huwelijk tussen God en zijn bruid. De Bijbel eindigt daar dan ook mee. En daarom begon God daarmee. Om duidelijk te maken, kijk eens, zo belangrijk is dat voor mij. Zo belangrijk is dat in mijn ogen. Ja, en hoe begon God? God begon met het aannemen van Israël als zijn volk. En uit Israël werd de verlosser geboren. En toen Jezus voor ons was gestorven, toen nodigde hij alle heidenvolkeren uit om tot die wonderbare bruid te behoren. Zo belangrijk acht God dat. Vandaag klopt hij aan uw hart. Vandaag klopt hij aan mijn hart. God zocht een bruid en hij begon met Israël. En hij leidde Israël uit Egypte. En 50 dagen nadat hij ze uit Egypte had uitgeleid, toen bood hij hun een huwelijkscontract aan. Een huwelijksverbond, een overeenkomst. En Israël accepteerde die overeenkomst. En op dat moment werd Israël Gods volk en Gods bruid. Met in het achterhoofd van God, straks als mijn zoon gestorven is, dan zullen alle heidenen die willen tot die bruid mogen behoren. En broeders en zusters, dan is geen muur te hoog voor God om af te breken. Dan kun je nog zo in je schulp gekropen zijn van eenzaamheid, van verdriet. Maar als je zegt, ik wil, God verbrijzelt die muur met zijn grote liefde. Die muur, die wordt afgebroken zodra je zegt, ik wil. En broeders en zusters, als u deze morgen zegt, ik wil, dan zal hij het doen. God zocht een bruid en hij begon met Israël. En Israël werd zijn volk, zijn bruid. En hij gaf hun zijn wet als zijn huwelijksvoorwaarde. En alles wat u wil weten over het huwelijk, kunt u lezen in de Bijbel, kunt u lezen in de Talmud. De Talmud, dat is de neerslag van al die discussies van Joodse Bijbelgeleerden. Wilt u dat weten, dan kunt u het daarin lezen. U kunt daarop googlen, u kunt dat vinden. En de Bijbel, broeders en zusters, is daarom Gods liefdesbrief aan u en aan mij. En als u wilt dat u meer begrijpt van de Bijbel, dan moet u de Bijbel lezen met deze gedachte. God houdt van mij en hij wil dat ik zijn bruid word. Tot zijn bruid behoort, een volk. U moet dat is een metafoor, hè, broeders en zusters. Dat is niet één persoon, dat is de gemeente. Een gemeente opgebouwd uit miljoenen en miljoenen zielen. God zoekt een volk en dat volk noemt hij zijn bruid. Zo moet u dat zien. En dat volk is één lichaam in geestelijke zin. Eén van geest. Vanmorgen hebben we elkaar begroet. Voelt u de band met elkaar? De bloedband. Eén van lichaam. Eén bloed. En als u de Bijbel zo leest, dan gaat u wonderbare dingen ontdekken. Want de Bijbel die staat vol met terminologie over de Joodse bruiloft. En God had die bruiloft ingesteld. De Bijbel staat daar vol van. En een van de dingen die we kunnen lezen is dat de Bijbel zegt dat het huwelijk is een verbond. En de Joodse bruiloft die bestond uit drie fasen. Die bestond uit de ondertrouw. Een moeilijk woord voor Grek, maar dat betekent to betroth. Dat is ondertrouw. Ondertrouw. De huwelijksceremonie en de huwelijksviering. Drie delen. En om even bij dat verbond stil te staan. Een man in Israël verwierf zijn vrouw met behulp van een contract. En dat contract was een verbond, een overeenkomst en dat was een huwelijksverbond. En een verbond in het Hebreeuws is een brit. En dat betekent letterlijk snijden. Dat betekent letterlijk snijden. En waarom betekende dat snijden? Waarom was dat een verbond? Omdat het de gewoonte was in die oude tijd, dat als je een overeenkomst met iemand aanging, dan werden er dieren geslacht. En die dieren werden in stukken gesneden. En dat bloed van die dieren moest vloeien. En partijen in die overeenkomst, die zeiden met het slachten van die dieren, als ik die overeenkomst niet nakom, dan gaat dat ten koste van mijn bloed, van mijn eigen bloed. En daarom moest dat dier geslacht worden. En in Genesis 15 dan leest u dat God met Abraham een verbond sloot. En wat zei God? God zei tot Abraham, slacht 5 dieren. En deel ze door midden en leg die stukken tegenover elkaar. En toen moest Abraham wachten. En toen gebeurde het dat God door die stukken heen ging als een vurige fakkel. En God verteerde die delen van die offerdieren. En zo ziet God het huwelijk. Als een verbond die 2 personen sluiten ter wille van hun eigen bloed. Ten koste van hun eigen bloed. En hij wil door die offeranden heen gaan van die 2 personen. En hij wil als een vurige fakkel die offeranden verteren. Niet ons eigen vuur. Als wij ons eigen vuur in het huwelijk hanteren, gaat alles kapot. We kunnen zo omstandig zijn. We kunnen zo opstandig zijn naar elkaar toe en niet willen toegeven. Ook ten opzichte van je broeder of je zuster. We hebben het gehoord in de getuigenis. Het kan blijven sudderen. Het kan blijven woekeren in je hart. Maar God zegt, ik wil die vurige fakkel zijn en ik zal met mijn vuur, zal ik dat offer verteren. Zo ziet God dat huwelijksverbond. Zo ziet God het huwelijk zelf. Zijn vuur moet in het huwelijk aanwezig zijn. En broeders en zusters, voordat het huwelijk gesloten werd, verloofde men zich in Israël. En dat woord verloven is eigenlijk een heel verkeerd woord. In de Statenvertaling wordt een ander woord gebruikt. Er wordt gesproken over ondertrouw. To betroth. Een heel ander iets. Want het verloven in Nederland, dat wil zeggen dat je eigenlijk een belofte aan elkaar doet zonder consequenties. Als je die belofte verbreekt, dan zal niemand je daaraan houden. Ja, je krijgt boze gezichten tussen de jongen en het meisje. En misschien tussen de families, maar meer niet. Maar ondertrouw was een overeenkomst met verstrekkende rechtsgevolgen. Met verstrekkende rechtsgevolgen. Jozef was met Maria ondertrouwd. Maria was al zijn wettelijke vrouw. Alleen, ze mochten nog niet en als man en vrouw samenleven. Maar wettelijk was Maria zijn vrouw. En ondertrouw, broeders en zusters, dat is in het Hebreeuws erusin. En dat is een heel speciaal woord. Want het betekent eigenlijk dat bijvoorbeeld je een wijngaard aanlegt, maar je hebt de vruchten nog niet genoten. Of je hebt een huis gebouwd, maar je woont nog niet in dat huis. Of je hebt een vrouw getrouwd, maar je woont nog niet met haar samen. Je hebt de vruchten van het huwelijk nog niet genoten, laten we dat zeggen. Dat wil dat woord zeggen. Pas op een late tijdstip werd dat huwelijk definitief gesloten. En dan was het groot feest. En als een jonge man een oogje op een vrouw had, op een meisje had, en hij wilde graag met haar trouwen, dan ging hij in overleg met zijn vader. En dan besprak hij met zijn vader zijn voornemen om dat meisje te trouwen. En hij wilde weten of zijn vader daarmee akkoord kon gaan. En een van de belangrijkste zaken die besproken moest worden was de grootte van de bruidschat. Want het was de gewoonte dat een bruid werd gekocht. En doet dat bij u een lichtje opgaan? De Bijbel zegt dat Jezus u en mij heeft gekocht. Hij heeft u en mij gekocht met een dure prijs. Een hoge prijs. Hij betaalde u en mij met zijn eigen leven. Met zijn eigen bloed. Als je in de Galaten en de Efezebrief gaat lezen en je gaat wat dieper in die woorden, de betekenis van die woorden in, dan wil dat zeggen dat hij op de slavenmarkt, naar de slavenmarkt toe ging. En op die slavenmarkt kocht hij u en mij. En denkt u even terug aan Egypte, aan Israël. God kocht Israël vrij van slavernij. Hij kocht u en mij van de slavernij van zonde. Hij wist hoe diep u in de ellende zat. Hij wist hoe diep verloren u zich voelde. Hij wist hoe miserabel u zich voelde ten gevolge van uw eigen zonde. En hij kocht u en mij, kocht hij vrij. We zijn gekocht. En met dat bloed, zullen we dadelijk horen, heeft Jezus dat huwelijksverbond bezegeld. Hij was dat offerdier wat geslacht werd. En die delen die tegenover elkaar gelegd werden, waardoor er een weg van bloed ontstond. En die weg mogen wij alle gaan. Een weg naar God toe. Het was Jezus' eigen bloed waarmee hij u en mij kocht. En dan ging die jongen, die ging naar dat meisje toe. En soms ging, in plaats van hem, ging er een bemiddelaar. De Bijbel zegt dat Abraham maakte gebruik van de diensten van zijn knecht Eliezer om voor zijn zoon Isaac een vrouw te zoeken. Soms ging de jongeman zelf, met name als hij zelf een oogje op dat meisje had. Soms zocht de vader de bruid uit, soms de jongen zelf, zoals Jacob bijvoorbeeld, zoals Simson. En dan ging hij naar het huis van het meisje toe, naar de vader van dat meisje, en dan nam hij die voorwaarden nam hij mee en hij wist in zijn hoofd de hoogte van de bruidsschat die hij wilde betalen en hij nam een wijnzak mee. Een zak vol met wijn nam hij mee. En die wijn, dat was het beeld van dat bloedverbond. Want wijn wordt verbonden met bloed. En hij deed zijn voorstel en dan schonk hij een glas wijn in voor dat meisje. En dan gaf hij aan dat meisje die beker wijn. En dat gebaar, dat was eigenlijk de vraag van, wil je met mij trouwen? En als dat meisje die beker dronk, dan was dat haar ja. Dan accepteerde zij zijn voorstel. En als dan de familie akkoord ging met de bruidschat, op dat moment was het huwelijk gesloten, wettelijk gesloten. Op dat moment was de overeenkomst was perfect. En u kunt dat zien bij Israël. Want Israël werd vrijgekocht uit de slavernij. En u ziet wat er gebeurde. Ze moesten een lam slachten. Ziet u dat beeld met dat verbond, dat bloedverbond? En dat bloed van het lam werd aan de deur gestreken. Zodat de doodsengel kon zien wie was binnengetreden in dat verbond. En in Exodus 4, daar kunt u lezen, dat Israël werd door God uitgeleid. Exodus 4, vers 6. Israël werd uitgeleid, werd gered, verlost en als Gods volk aangenomen. Viervoudig werden ze verlost. Ze werden als Gods volk aangenomen, ze werden zijn bruid. En daarom drinkt Israël met de paasmaaltijd 4 glazen wijn. Is dat niet wonderbaar? Dat is wonderlijk. En toen werd dat verbond gesloten tussen God en Israël. Dat verbond, dat huwelijksverbond, noemen we het oude verbond. Maar toen Jezus ging sterven aan het kruis, toen gebruikte hij met zijn discipelen de paasmaaltijd. En we lezen dat Jezus aan zijn discipelen de wijn aanbood. Ziet u het? Hij bood aan zijn discipelen. Hij deed aan zijn discipelen aanbod. Hij bood hun een beker wijn. En we lezen, we zullen dat straks met het heilig avondmaal lezen. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Het bloed van het Nieuwe Verbond. Jezus deed aan zijn discipelen een huwelijksaanzoek. Willen jullie tot mijn bruid behoren? Willen jullie tot mijn bruid behoren? En de discipelen, die accepteerden dat voorstel van Jezus. Zij dronken de wijn met hem. En elke keer als wij de wijn van het heilig avondmaal gebruiken. En we hebben ons dat misschien nooit gerealiseerd. Maar elke keer als wij dat glaasje wijn in onze hand houden. Dan vernieuwt hij zijn aanzoek aan u en mij. Dat nieuwe, vernieuwde huwelijksverbond. Wil je mijn bruid zijn? Wil je tot mijn bruid behoren? En als je die wijn drinkt, dan beaam je zijn aanzoek. Dan zeg je, ja Heer, ik wil tot uw bruid behoren. God kwam in de persoon van Jezus naar zijn volk Israël toe. Eerst naar de discipelen. Met een nieuw, een vernieuwd verbond. Israël had gehoereerd. En op een gegeven ogenblik was het zo erg geworden dat God aan Israël een scheidbrief moest geven. Als jullie dan willen hoereren, als jullie ontrouw willen zijn, oké, ga je gang. God moest hun laten gaan. Maar in Hosea lees je dat God opnieuw zoekt naar Israël. En hij zocht naar ons. En in Jezus, in de persoon Jezus kwam God opnieuw met een nieuw huwelijksaanzoek. Wil je tot mijn bruid behoren? En elke keer als wij het gebruiken, broeders en zusters, dan zeggen wij ja. Vanaf dit moment was het jonge paar wettelijk getrouwd, maar ze mochten nog niet samenwonen. En ik wil u drie redenen wil ik u opnoemen waarom niet. En het is misschien wel goed dat u dat noteert. Drie redenen. De eerste reden was dat ze niet publiekelijk waren getrouwd. God wilde dat een huwelijk gesloten werd in aanwezigheid van getuigen, zodat de hele wereld zou zien, zodat de omgeving zou zien, deze twee horen samen. Zij zijn een echtpaar. En uiteraard was dat bedoeld als bescherming van dat huwelijk, zodat ook andere mannen wisten, die vrouw is bezet. Zodat andere vrouwen wisten, die man is bezet. De tweede reden was dat zij nog niet geheiligd waren. Moet u zich voorstellen, ze waren wettelijk getrouwd, maar ze mochten niet samenwonen, want ze waren nog niet geheiligd. En de derde reden was dat de woning nog niet gereed was. De woning was nog niet klaargemaakt, broeders en zusters. Maar ze waren wettelijk getrouwd en voordat de jonge man naar huis ging, gaf hij aan zijn aanstaande gaf hij geschenken, sieraden. Zoals Jezus, we zijn met hem al wettelijk verbonden. Broeders en zusters, stelt u zich even voor. U hebt al ja gezegd tegen Jezus. En Jezus acht dat als een belofte. Hij zal zich nooit terugtrekken. Hij heeft u en mij geaccepteerd. Met al uw fouten, met al uw gebreken. Als ik op mijzelf blik, ze zeggen wel eens, dan zak je onderkaak eruit, hè? Broeders en zussen, ik kan het me niet voorstellen, maar Jezus heeft zich aan mij verbonden. En Jezus zal dat verbond nooit verbreken. Als dat verbond verbroken wordt, ben ik het zelf. Ben ik het zelf. En net als die jonge man heeft Jezus ons overladen met giften. Met al die sieraden van de Heilige Geest. En die sieraden die zijn onder andere bedoeld voor die bruid. Want die bruid moest zich voorbereiden. Want tussen de ondertrouw en de huwelijksceremonie, die periode, die heet in het Hebreeuws kiddushin en dat betekent heiliging, heiligmaking. De bruid moest zich heiligen. En een van de dingen die ze moest doen was dat zij rituele, ceremoniële baden moest nemen. En ik wil met u dat lezen, dat dat ook voor ons geldt. Efeze 5, vers 25. We zullen ook nog enkele schriftgedeelten vandaag lezen, broeders en zusters. Efeze 5, beginnen bij vers 25. Gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente, een bruid die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. De bruidegom verlangt dat zijn bruid zich heiligt. Hij zoekt een reine bruid. En daarvoor heeft hij zijn woord gegeven. En broeders en zusters, acht u toch dat woord van God van grote waarde. Van grote waarde. Dat woord is niet zomaar iets. De Bijbel zegt dat het woord Jezus zelf is. Hij heeft zichzelf gegeven als brood. Hij wil elke dag tot u spreken. Hij wil deze morgen tot u spreken. En acht u het woord van God toch niet minder waardig. Maar bezoekt u de samenkomsten. Want ze zijn bedoeld om u gereed te maken als zijn bruid. Hij zoekt een heilige bruid. Een onberispelijke bruid. Broeders en zusters, hij gaf zijn gaven als sieraden voor de bruid om zich mooi te maken. Hij gaf zijn woord aan de bruid om zich te heiligen. En dat moet de prioriteit van de gemeente ook zijn, om zichzelf gereed te maken. Ik wil dat even met u lezen in Openbaring 19. Want er komt namelijk een moment dat de bruidegom komt om zijn bruid op te halen. Daar zullen we dadelijk nog op ingaan. Openbaring 19, vers 7. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ze heeft zichzelf gereed gemaakt. Dat gaat niet vanzelf. Het grootste deel van het werk doet Jezus. Maar u moet bereid zijn om in te stappen. U moet bereid zijn om uzelf aan hem te geven, uw tijd aan Gods woord te geven. Dat gaat niet altijd vanzelf als u geen zin hebt of moe bent. Er is bereidheid voor nodig. Die ceremoniële baden die bruid moest nemen, op geregelde tijden. Denkt u dat dat altijd leuk is? Ik denk het niet. Dan ben je net lekker, zit je onderuit gezakt. Het is 10 uur 's avonds, ik moet een ritueel bad nemen. Het kostte inspanning. En als die bruid uit haar huis ging, moest ze haar aangezicht bedekken met een sluier. Ze moest tonen aan de wereld, ik ben voor hem bestemd. Ze moest zich tooien met de sieraden die ze had ontvangen. En dat verlangt hij van zijn bruid. Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaard. Want dit fijn lijnwaard zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Elke keer als u tot Jezus komt met een zonde en u zegt, Heer, vergeef mij. Dan wordt er een stukje aan dat rechtvaardige bruiloftskleed wordt er aangenaaid. Elke keer, dat gaat niet vanzelf. U kunt niet 1 keer Jezus aannemen en vervolgens op uw lauweren gaan rusten. Dat gaat nu eenmaal niet. U zult stap voor stap voor stap voor stap in hem moeten groeien. Laten we ook vers 9 lezen, hoeven we dat straks niet lezen. Daar staat geschreven, hij zei, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Hier leest u, zalig zijn de geroepenen, u bent geroepen, anders was u hier niet. U bent geroepen en u mag daar zijn. U mag daar straks bij hem zijn. Ja, broeders en zusters, maar de bruidegom die moest zich ook voorbereiden. Jezus als onze bruidegom moet zich ook voorbereiden. En we zullen dat niet lezen, maar in Johannes 14 kunnen we dat lezen. Johannes 14 vers 1 en tot 3. Want vlak voordat de jonge man naar huis ging, dan vertelde hij zijn aanstaande bruid, vanaf nu kan ik je niet meer zien. Want ik ga naar huis en ik zal een woning voor je gereed maken. Maar ik beloof je, zodra ik die woning gereed heb gemaakt, kom ik terug. En dan kom ik je halen. En in Johannes 14, daar leest u dat Jezus tot zijn discipelen zegt, ik ga terug naar de Vader om u een woning te bereiden. En hij zegt, in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Hij zoekt een volk en ieder die tot dat lichaam behoort, die zal van hem een woning ontvangen. En hij zegt, als ik gereed ben, dan kom ik terug. Lees u dat thuis. Dat was de voorbereiding voor de jonge man. En zodra hij thuis was, begon hij te bouwen. En hij deed zijn best om die woning zo snel mogelijk gereed te maken. Maar dat was niet aan zijn oordeel voorbehouden. Dat was voorbehouden aan het oordeel van de Vader. De Vader was degene die bepaalde of alles gereed was of niet. En als dan iemand vroeg aan hem, wat is de datum van jouw bruiloft? Dan zei hij, ik weet het niet, mijn Vader weet het. Het was de Vader die bepaalde wanneer de woning gereed was. En dus wist alleen de Vader wanneer de bruiloft zou plaatsvinden. En hetzelfde lezen we in de Bijbel met Jezus. Jezus weet niet wanneer hij terugkomt. Wij weten het niet. Maar God de Vader weet het. En omdat wij het niet weten, is er maar één ding. We moeten gereed zijn. We moeten gereed zijn. Elk moment kan hij terugkomen. En zo was het ook in dit geval. Want als de Vader zei, oké, alles is gereed. Alles is tot in de puntjes geregeld. Dan mocht de jongen, die mocht zijn bruid ophalen. En dan haastte hij zich naar het huis van dat meisje toe. En soms kwam hij als een dief in de nacht. En dat meisje, dat wist niet wanneer die jonge man kwam. En dus dat meisje moest gereed zijn. En daarom, omdat die jonge man ook 's nachts kon komen, had ze altijd een olielamp gereed staan. En haar sieraden lagen gereed. Haar sluier lag daar. Zij was gereed. En ook de bruidsmeisjes, die moesten gereed zijn. Want hij kon in de nacht komen. En dan nam hij de bruid en de bruidsmeisjes nam hij mee. Maar het kon ook zijn dat die jonge man overdag kwam. En dan klonk de roep, zie, de bruidegom komt. En dan kwam hij met zijn vrienden en zijn metgezellen. Als één grote bonte stoet trokken ze door de straten op weg naar dat huis toe. En dan werd de muziek gemaakt en de bezuin werd geblazen. De bruidegom komt. En zo zal het ook zijn bij ons. Straks komt Jezus en de bezuin zal schallen. En dan neemt hij ons mee naar zijn huis voor de huwelijksvoltrekking, de huwelijksceremonie. En die huwelijksceremonie, nee, ik wil eerst nog één schriftgedeelte, wil ik even met u lezen, omdat het zo indringend is. Matteüs 25. Laten we dat maar lezen. Matteüs 25 vanaf vers 6. Dat gaat over die jonge man die zijn bruid gaat halen. Hè? Vers 6. Hè? En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. De dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heer, doe ons open. En hij antwoordde en zei, voorwaar, zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet niet. Gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen zal komen. Wat de indringende woorden. Broeders en zusters, moet u zich voorstellen dat u hier jarenlang bent geweest. En dan komt de bruidegom. En u bent te laat in uw voorbereiding. Dat wil niet zeggen dat u dan per se verloren bent. Nee, maar er komt een grote verdrukking aan. En daar zult u dan uiteindelijk in terechtkomen. En ten koste van uw eigen leven zult u dan Jezus moeten volgen. Dat staat in Openbaring geschreven, broeders en zusters. Als de roep komt, de bruidegom komt, en je mist dat moment, fataal, bijna fataal. Broeders en zusters, laten we gereed zijn. Want Jezus wil zijn bruid meenemen naar de huwelijksceremonie. En die ceremonie in het Hebreeuws is nisuin. En nisuin betekent samenwonen. Betekent letterlijk samenwonen. Dus ondertrouw is erusin. Je hebt een vrouw getrouwd, maar je mag de vruchten nog niet genieten. Dan heb je de periode van heiliging, kiddushin. En tot slot heb je nisuin. Nu mag je samen wonen. En broeders en zusters, de bruiloft in Kana is een beeld van nisuin. Want dan was het groot feest. En dan waren er tenminste 2 getuigen aanwezig. Alle familieleden waren er, alle vrienden, het halve dorp was aanwezig. Het was groot feest, broeders en zusters. En dat feest, dat mogen wij straks meemaken. Als we verzameld zijn met al onze vrienden, al onze broeders en zusters, onze familieleden die ons zijn voorgegaan. Een geweldig feest zal het zijn. En het eerste wat die jongeman deed, na de ceremonie, en bij die ceremonie werd dat huwelijkscontract werd overgedragen aan de ouders van het meisje. De bruidschat werd betaald. Dan gingen ze, dat huwelijkspaar ging in de woning. En dan begon het feest. Maar dat feest, dat was nog niet ten volle. Want de consummatie van het huwelijk moest nog plaatsvinden. En daar speelden de vrienden van de bruidegom een rol. Die stonden bij de deur van de woning te wachten. En als dan op een bepaald moment de bruidegom een met bloed bevlekt laken overhandigde aan de vrienden van de bruidegom, op dat moment barstte het feest los. Want nu waren beide man en vrouw geworden. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? Ziet u daar opnieuw dat bloedverbond? Het gaat om dat bloedverbond. Waarin hij ten koste van zijn eigen bloed uw huwelijk wil reinigen. En ten koste van zijn eigen bloed wil hij met ons in het huwelijk treden. Is God niet wonderbaar? O broeders en zusters, dan was het groot feest. En zodra broeders en zusters die 7 dagen beëindigd waren, want man en vrouw bleven 7 dagen in die woning. Al de gasten die vierden feesten, dronken wijn, ze dansten, maar dat bruiloftspaar bleef 7 dagen in de woning. En op de 7e dag kwamen ze uit de woning. En dan begon het hoogtepunt van het feest. En dat hoogtepunt werd genoemd het avondmaal van de bruiloft. Het avondmaal van de bruiloft. En straks zullen wij het avondmaal van de bruiloft des Lams vieren. Is dat niet wondervol? O broeders en zusters, ik zie uit naar die dag. Maar vandaag is de indringende vraag, zijn we gereed als Jezus komt om zijn bruid te halen? Ben ik gereed? Ben ik klaar? O broers en zusters, je kunt je soms zo moe voelen. We hebben dat vrijdag gehoord. Je kunt je moe voelen. En als je daaraan toegeeft, dan wordt het van kwaad tot erger. En op een gegeven ogenblik, dan stokt je voorbereiding. En de voorbereiding van je leven, die wordt minder en minder en minder. En uiteindelijk zal hij aan de deur van je hart kloppen. En die deur blijft gesloten. Broeders en zusters, tot besluit wil ik 2 gebruiken nog van dat bruiloftsfeest met u behandelen. En dat gaat erom of wij gereed zijn als Jezus komt. Het eerste gebruik was het volgende. Van de gast werd verlangd dat hij een bruiloftskleed droeg. Een bruiloftskleed. Maar weet u wat het bijzondere was? Dat bruiloftskleed hoefde de gast niet zelf te kopen. Dat bruiloftskleed was een gift van de vader. Dat was een gift van de vader van de bruidegom. En als je dat kleed niet droeg, dan maakte je een blunder van de eerste orde, broeders en zusters. Ik wil met u dat lezen in Matteüs 22. Matteüs 22, vers 11. Als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed hebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neem hem weg, werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knessing der tanden. We zijn allen uitgenodigd. Aan iedereen is een bruiloftskleed ter beschikking gesteld. Een gratis kleed. Als wij dat kleed niet aantrekken, dan begaan wij een blunder, broeders en zusters. Want dan beledigen wij de koning. Want hij had namelijk zelf voor alle gasten een bruiloftskleed gezonden. En wat is het beeld van het woord van God toch duidelijk? Als u Jezus aanneemt en uw zonde beleidt en u zegt: Heer, vergeef mij. Ik wil u dienen, ik wil u volgen. Wat gebeurt er? Hij geeft u een bruiloftskleed. Hij geeft u een smetteloos kleed, een rein kleed. Het kleed van de gerechtigheid van Jezus. Hij ziet niet meer dat vuile kleed waarin u zich altijd had getooid. Hij geeft u een schoon, rein, heilig kleed. Het is gratis. Er is dus geen excuus. Er is geen enkel excuus als je straks voor de koning staat en je hebt dat bruiloftskleed niet aan. Je kunt niet zeggen: ik had geen geld. Je kunt niet zeggen: ik had geen geld om een kleed te kopen. Je kunt niet zeggen: ik had geen tijd. Want je kunt gewoon dat kleed aantrekken. Zo eenvoudig, door Jezus aan te nemen. Hij verlangt geen moeilijke dingen van ons. Wil je dat kleed kleden? Wil je jezelf met dat kleed kleden? En het laatste gebruik was het volgende. En dat is ook zo aangrijpend en zo triest, broeders en zusters. Want als een jonge man heel veel van dat meisje hield, maar dat meisje wees voortdurend zijn liefde af, dan deed hij het volgende. Dan ging hij in het holst van de nacht, ging hij naar het huis van het meisje toe. En dan hing hij rondom de deur, geurige bloemenslingers. En op de drempel strooide hij bloemen. En hij nam mirre met zich mee. En die geurige mirre, die streek hij aan de klink en de grendel van de deur. Ik wil met u dat lezen, Hooglied 5. Hooglied 5, vers 1. Hier staat het gebruik beschreven. Ziet u hoe Gods woord een liefdesbrief is aan u en aan mij? Hij houdt van ons. En zijn liefde gaat heel ver. Zijn liefde gaat tot in de diepste diepten van een misdadigers dood. Maar hoe vaak wijzen wij die liefde van hem niet af? En dan zegt hij, vers 1, ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. Nadat die jonge man had gedaan, klopte hij op de deur. En dan hoopte hij dat zijn geliefde de deur zou openen. En hij wilde daarmee bewijzen dat zijn liefde voor dat meisje echt was. Maar wat lezen we hier? En nu gaat het om dat meisje. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was: doe open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. En dit is haar reactie: ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weer bezoedelen? De reactie van haar was bedroevend. Ze was traag. Ze was liefdeloos. Ze had een excuus. Ja, ik heb mijn kleding al afgelegd. Kleding wijst naar die gerechtigheid van Jezus. Ze had het afgelegd. Kleding wijst ook naar de wapenrusting. Ze was geestelijk traag geworden. Ze streed niet meer voor de overwinning. Ze wilde maar één ding: slapen. En dan, het tragische was, vers 4, mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur. Hij ging weg, opnieuw teleurgesteld. Maar dan zie je hoe God goed is. De Heilige Geest, die werkte in haar hart. De Heilige Geest beroerde haar hart, haar ingewanden. Ze werd ontroerd om wat die jonge man had gedaan voor haar. Mijn liefste trok het hand van het gat de deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En dan zie je, mijn handen drupten van mirre. Ze greep die deurklink, die deurgrendel en ze greep met haar handen in die mirre. Mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. Mirre is het beeld van het lijden van Jezus. Bitter, maar voor ons ook zoet. Voor hem was het bitter, maar voor ons zoet. En dat doet hij. Hij wil ons hart, wil hij beroeren. En hij strijkt aan uw hart, de mirre van zijn lijden. Hij bestrijkt uw hart met de geur van het offer wat hij voor u aan het kruis heeft gebracht. Meer kan hij niet doen. Meer kan hij in mijn geval niet doen. Zo dikwijls als ik slaap, dan bestrijkt hij mijn hart. Meer kan hij niet doen. En als ik niet reageer, dan kan hij maar één ding. Dan kan hij alleen maar weggaan, broeders en zusters. En ze was te laat. Maar deze morgen, broeders en zusters, zeg Gods woord, heden. Indien gij mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want ik wil nog één tekst met u lezen. Eén laatste tekst. Openbaring 3. Vers 20. Want hier zie je onmiddellijk weer de relatie met het avondmaal. Dat huwelijksaanzoek wat hij u en mij doet. Openbaring 3 vers 20. En deze woorden zijn bestemd voor degenen die traag zijn geworden, lauw zijn geworden, voor degenen die slapen. Daar zegt hij: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ziet u die jonge man? Hij klopt aan de deur. Hij klopt aan de deur. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Ziet u, hij wil u opnieuw een huwelijksaanzoek doen. Het heilig avondmaal met u vieren. En als u de wijn met hem straks gebruikt, dan zegt u ja tegen hem. Is Jezus niet wonderbaar, broeders en zusters? Jezus is goed. We zullen een heerlijk lied zingen. Ik wil dat lied zingen wat we toen straks al een keer gezongen hebben. Dank u voor het kruis. Want met dat kruis, met dat offer, daar werd de Zoon van God in stukken gedeeld. En daar vloeide zijn bloed om dat huwelijksverbond met ons te bezegelen. Daar vloeide zijn bloed om uw aardse huwelijk te reinigen en te heiligen en in orde te maken. Dank u voor het kruis, Heer. Als u dit lied zingt, broeders en zusters, opent u uw hart voor de bruidegom die komt. Hij houdt van u. Laten we opstaan, broeders en zusters.